En ik wil u ook van harte Gods rijke zegen en genade en barmhartigheid toewensen ook voor het jaar 2021. Een jaar waarvan we ook geen idee meer hebben van hoe zal het gaan, wat zal het brengen. Komt er weer een stuk vrijheid of wordt het alleen maar nog zwaarder? Maar één ding kunnen we wel vasthouden, wat we net gezongen hebben, is vertrouwen op de Heere God. En dat Hij er een doel mee heeft, en soms zien we dat niet vooruit, maar als je achterom kijkt, dan hebben wij soms wel eens een crisis nodig om te ontdekken waar draait het eigenlijk in ons leven om? Wat vinden wij eigenlijk belangrijk? En een crisis kan dat soms ook in je uitwerken, een stukje zelfonderzoek, hoe ga ik met de dingen om? Ik wil u deze morgen bemoedigen met een gedeelte dat gaat over verootmoediging, erkenning en lofprijzing. En ik denk, wat is dat mooi om mee te nemen, het nieuwe jaar in, een stukje verootmoediging, alles bij God neerleggen, maar ook erkennen wie Hij is en daaruit vandaan ook een lofprijzing uit ons hart en uit ons leven op te doen komen. En ik wil met u lezen Nehemia hoofdstuk 9. Nehemia hoofdstuk 9. U weet dat het boek Nehemia gaat over de terugkeer uit de ballingschap. Er is ook een wederopbouw begonnen. En je merkt ook een reformatie. Hè, dus niet die van Luther, maar dit is in die tijd van Nehemia en Ezra. Dat het woord van God ook weer centraal komt te staan. En we lezen de eerste 5 verzen. En daarna gaan we door het hoofdstuk heen. Het hoofdstuk kent 38 verzen. Ik zal ze niet allemaal lezen, sommige haal ik er wel uit. Maar het hele hoofdstuk 9 zou ik u willen aanmoedigen, omdat vanmiddag of vanavond thuis is op alle rust is door te lezen. En de geweldige opbouw van dat hoofdstuk ook te zien. Maar ook de relatie van het volk met hun Heer en Heiland. Hoofdstuk 9, Nehemia, hoofdstuk 9. Wacht even tot iedereen het gevonden heeft. Koninken, konieken. Ja, Nehemia hoofdstuk 9. En in de eerste 5 versen staat geschreven: op de 24ste dag van deze maand verzamelden de Israëlieten zich met vasten en in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. En het nageslacht van Israël zonderde zich af van alle vreemdelingen. Ze gingen staan en beleden hun zonden en de ongerechtigheden van hun vaderen. En nadat zij op hun plaats waren gaan staan, lazen zij voor uit het wetboek van de Heer hun God gedurende een vierde deel van de dag. En op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Yeshua en Bani, Kadmiel, Sebanja, Buni, Serepja, Bani en Genani gingen op de verhoging van de levieten staan en riepen met luide stem tot de Heere hun God. De levieten Yeshua, Kadmiel, Bani, Hasabnea, Serepja, Hodia, Sebanja en Petaya zeiden: sta op. Loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid en laat men uw heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven is. Even tot zover. We lezen hier dat op de 24e dag van deze maand. Nou, welke maand hebben we het dan over? Nou, dan moeten we terug naar hoofdstuk 8. En er staat in vers 1, toen de 7e maand aanbrak. Dat is de maand Tishri, dat is de nieuwjaarsdag van het Jodendom. Het Rosh Hashanah. En dan lezen we dat in vers 8... In hoofdstuk 8, vers 1 tot 13, wat daar gebeurt op die begin van de zevende maand. En dan gaat het in vers 14 over in het loofhuttenfeest. Dus je hebt eigenlijk het nieuwjaar en het loofhuttenfeest. En dan zou je haast denken, hoe is het dan mogelijk dat je eerst feest viert en dan komt er opeens rouw en vaste en verootmoediging. En sommigen hebben geworsteld met hoe past dit hoofdstuk dan in het geheel? Nou, hoofdstuk 10, want daar komt het op uit, dat is het sluiten van een nieuw verbond met de Heere. En dat is zo mooi dat als je hoofdstuk 9 ziet, je kunt wel een vreugde hebben, maar voordat je dat verbond met de Heere gaat sluiten, is er altijd eerst verootmoediging moet er plaatsvinden. Het belijden van je zonde en je ongerechtigheden. En dat is eigenlijk hetzelfde voor de dag van vandaag. Dus er zal toch ook eerst bekering moeten zijn. Het belijden van je zonde. Het geloof hebben in het volbrachte werk van de Heere Jezus. Voordat je deel kan hebben aan het nieuwe verbond door zijn bloed. Daar moet iets aan vooraf gaan. En eigenlijk Nehemia hoofdstuk 9 laat dat ook ons zien. Maar het is heel indrukwekkend als je kijkt wat hier gebeurt. Ik heb de vreemde eigenschap misschien dat als ik dit soort hoofdstukken lees, probeer ik dat ook een beeld te vormen. Wat gebeurt er? Dat het niet alleen maar letters zijn, woorden zijn, maar dat ik de geschiedenis als het ware voor mijn gezicht zie afspelen. En dan zie je hier in het eerste vers dat de Israëlieten zich verzamelen en zich met vasten in rouwgewaden met aarde op hun hoofd. En ze zonderen zichzelf af van de vreemdelingen waar ze samen mee wonen. Apart zetten voor de Heere. En dan gaat ieder op zijn plaats staan, vers 3. En hoe we dat in moeten schatten, weet ik niet. Maar iedereen nam een plek in. En dan lazen ze voor uit het wetboek van de Heere, hun God. En moet eens opletten. Gedurende een vierde deel van de dag. Nou, een vierde deel in de Joodse tijdtelling is 3 uur. Dus een prediking, het lezen van Gods woord, 3 uur lang. Nou, kunt u nog een gemeente in Nederland vinden waar dat soort dingen afspelen? Ik word soms in gemeentes gevraagd om zondags voor te gaan. En er wordt erbij gezegd, maar niet langer dan 15 minuten hoor. Misschien 17 minuten. Die hebben waarschijnlijk Nehemia 9 nooit gelezen. Dat soms ook 3 uur lang wordt gesproken. En dan zou je denken, dan is de dienst afgelopen. Maar dan staat er dat gedurende een vierde deel van de dag, dat lezen. En op een ander vierde deel van de dag deden zij belijdenis en bogen zich neer voor de Heere hun God. Dus ze hadden een dienst van 6 uur. Een dienst van 6 uur. Maar het blijkt wel dat dat woord van God zo krachtig in hun heeft gewerkt. Dat het ook een belijdenis en een erkenning teweegbracht. Die ook werkelijk 3 uur duurde om alles weer in reine te brengen met de Heere. En dan lezen we dat daaruit vandaan 8 mannen, die gingen, vers 4, 8 mannen die gingen op een verhoging staan, van de verhoging van de Levieten, en ze riepen met luide stem tot de Heere hun God. Vers 5, weer 8 mannen, en hier kunnen we een hele discussie maken, zijn dat dezelfde, maar hun namen veranderen een beetje, of is het een andere groep mannen, want het zijn weer 8 mannen, maar de orde, de volgorde van de namen is verschillend. Maar dat is niet het belangrijkste, welke 8 mannen het waren. Het belangrijkste is, wat zeiden ze? En ze zetten gelijk de toon voor de rest van de dienst. Hier wordt de toonzetting gezet voor het hele hoofdstuk 9. En ze roepen hierop met luide stem, sta op, loof de Heere, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en laat men uw heerlijke naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. En toen ik daarmee bezig was, toen dacht ik, eigenlijk zouden we, als we het nieuwe jaar ingaan als gemeente, op moeten staan en met z'n allen dit luid proclameren, dat iedereen mag weten, dit is wat wij geloven. Nou, vanwege de coronamaatregelen kunnen we dat niet doen. Want we mogen niet eens zingen, laat staan als we met luide stem gaan proclameren. Dit is wat wij geloven met elkaar. En daarvoor opstaan, sta op, laat het zien, laat het merken. Dit is wat ik geloof en dit is wat ik belijd met mijn mond. En daaruit vandaan, uit die belijdenis, daar komt een prachtig overzicht van Gods werken. Maar met hoogtepunten, maar ook met dieptepunten. En vanaf vers 6 tot en met 37, daar zien we schuldbelijdenis, we zien erkentenis van hoe groot God is. Maar wat we ook zien is dat het chronologisch is opgebouwd. Het geeft duidelijk weer dat er kennis is van wie God is, hoe God in de geschiedenis gehandeld heeft. En wat is dat goed voor jezelf om dat weer eens op deze manier te lezen en die heilsgeschiedenis van God weer voor ogen te krijgen. Ik weet niet of u dat wel eens voor uzelf doet, dat u begint bij Genesis en wat daarna allemaal gebeurde en dat je bij Abraham uitkomt enzovoort, zodat je voor jezelf steeds weer die Bijbelse lijn, die Bijbelse geschiedenis blijft vasthouden. En dat hebben we ook nodig, want het woord van God moeten we ook lezen in de plaats waarin het gebeurt. Welke plek heeft het in de geschiedenis? En hier zien we dat de Levieten zien we dat ook prachtig doen. En het begint met vers 6. Eerst zeggen ze, sta op, loof de Heere. En vers 6, dan beginnen ze bij het begin. Genesis 1, vers 1. Want wat zeggen ze? U bent het Heere. U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel, en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en u doet alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor u neer. Met andere woorden, wij erkennen dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Geen ruimte voor evolutiegedachten hier. Geen ruimte voor een combinatie van dat God de evolutie gebruikte om dit tot stand te brengen. Maar gelijk gaan ze terug naar Genesis 1 vers 1. In de beginne schiep God. En hier vinden we een erkenning daarvan. En in die tijd waren ook al hele andere gedachten over het ontstaan van de wereld. Er waren al heel veel religies in die tijd. Ze waren in Babylonië geweest en ze hebben daar die afgodenwereld gekend. En waar ook moeder aarde en moeder godin allemaal geëerd en geloofd en geprezen werden. Ze moesten weer terug naar Genesis 1 vers 1. Dit is mijn God. En hier erkennen ze hem continu met die woorden. U alleen, u bent het, u hebt en u doet en alles buigt zich voor u neer. Een erkenning dat God de hemel en de aarde gemaakt heeft. Dan gaan schuiven ze een heel stuk verder de geschiedenis in. Want ongeveer 2000 jaar later wordt Abraham geroepen door de Heere. Dus ze slaan Noach over, ze slaan de zondeval over, ze slaan heel veel gedeeltes over. Maar in vers 7 is het weer de voortzetting van erkenning. U bent de Heere, de God die Abraham hebt uitgekozen. En hem hebt uitgeleid uit Ur der Chaldeeën. En u hebt zijn naam veranderd in Abraham. U hebt zijn hart trouw bevonden voor uw aangezicht. En u hebt een verbond met hem gesloten om hem het land te geven van de Kanaïten, de Hethieten, de Amorieten, de Ferezieten, de Jebusieten en de Gerezieten, om het te geven aan zijn nageslacht. En u hebt uw woorden gestand gedaan, want u bent rechtvaardig. Weet u wat zo mooi hierin is? Is wat de Farizeeën eigenlijk nooit toepasten. De Farizeeën die claimden zich op de nageslacht van Abraham. Wij zijn zonen van Abraham. Wij behoren tot Abraham. Maar hier gaat het veel verder. Hier stopt het niet bij Abraham. Hier gaat het naar degene die Abraham geroepen heeft. En dat is zo mooi om te zien dat de geschiedenis van de aartsvaders heeft helemaal niet zijn oorsprong bij Abraham. Zo wordt het vaak geleerd, het verbond van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, dat is het niet. Het is het verbond van God met Abraham, Isaac en Jacob. En hier doen ze dat zo mooi, dat u hebt hem gekozen. U hebt hem uitgeleid. U hebt zijn naam veranderd. U hebt zijn hart trouw bevonden. U hebt een verbond met hem gesloten. En wat hebben wij dat vaak nodig in ons persoonlijk leven? Wat hoor je vaak in getuigenissen van ik heb dit, ik heb dat. In plaats van de Heere heeft mij overtuigd. De Heere had geduld met mij. De Heere heeft mij gezocht. De Heere heeft mijn hart geopend. De Heere die leidt mij door het leven. Het is Gods trouw, het is Gods barmhartigheid. Het is zijn geduld die mij gemaakt heeft tot wie ik nu mag zijn. Hij heeft zijn zoon gegeven. Het is Gods werk. En dat getuigt hier zo mooi van. Dus ze gaan van de schepping, gaan ze door naar Abraham. En dan vers 10 tot en met, vers 9 tot en met 11. Dan gaat hij van Abraham, maakt hij een sprong naar de slavernijen in Egypte. Dus hij slaat Isaac over, hij slaat Jacob over, de 12 zonen over, hoe God Jozef meenam en leidde en daar als een instrument in zijn handen gebruikte om zijn volk te redden, wordt helemaal overgeslagen. En dan zegt hij in vers 9, u hebt de ellende van onze vaderen in Egypte gezien en u hebt hun geroep bij de Schelfzee gehoord. Prachtig om te zien, ze erkennen dat God het was. Ze erkennen dat hij hun uit Egypte heeft geleid. Ze erkennen dat hij de zee door de midden heeft gespleten. En ze erkennen dat hij hun naar de overkant heeft gebracht. En ze erkennen dat hij hun achtervolgers in de diepte geworpen heeft. Een erkenning. Hoe zijn wij tot geloof en bekering gekomen? Doordat God een werk in ons is begonnen. Doordat God met zijn geest op een wijze aan het werk is geweest en ons daartoe klaar heeft gemaakt waarop wij konden reageren op het evangelie. Het is Gods werk. Dat is zo bijzonder. En ook de gemeente, dat is Gods werk. Hij heeft de gemeente gestart en hij zal de gemeente ook voleindigen. En daar wil je toch deel van zijn aan dat werk wat God heeft gedaan. En dan gaat hij over van Egypte, de verlossing daarvan. En dan in vers 12 tot en met 21 beschrijft hij helemaal de tijd in de woestijn. En dat is wel apart, dat je zou haast zeggen van Abraham tot Mozes. Daar zou je zoveel tijd aan kunnen besteden. Maar hier besteden ze juist heel veel tijd naar wat er in die woestijn gebeurde. En daar kom je in dat gedeeltes tegen, dat vanuit die lofprijzing, kom je opeens terug bij de realiteit, wie wij eigenlijk zijn. Want hij begint met dit, vers 12, de Heere leidde door een wolk overdag en door een vuurkolom 's nachts. Vers 13, de Heere daalde neer op de Sinaï en sprak met hen en gaf hem zijn wetten. Vers 14, dat hij zijn wetten gaf door de dienst van Mozes. Hier komt Mozes in het beeld. Vers 15, de Heere gaf brood uit de hemel en water uit de rots. En verder in vers 15, de Heere beval de Israëlieten het land in bezit te nemen dat hij had gezworen. Het zit nog steeds in die lofprijzing, de Heere, de Heere, de Heere. En opeens vers 16. Maar Hier komt schuldbelijdenis. Maar zij en onze vaderen hebben overmoedig gehandeld. Ze zijn halsstarrig geweest en hebben niet naar uw geboden geluisterd. Ze hebben geweigerd te luisteren en ze hebben niet gedacht aan uw wonderen die u bij hen had gedaan. Ze zijn halsstarrig geweest en in hun opstandigheid hebben zij een hoofd aangesteld om terug te keren naar hun slavernij. Je zou je haast afvragen, hoe is dit nou mogelijk? Als we toch lezen hoe ze belijden, hoe God aan het werk was geweest. En dat ze dat zien. En te midden van dat, de realiteit, hoe de mens daarmee omging. En wat is dat een waarschuwing voor ons? Want ook wij zijn van nature zo. Van nature, zegt de Bijbel, zijn we vijanden van God. Van nature wil ons vlees God niet dienen. Maar dankzij de wedergeboorte en door de Heilige Geest zijn we nieuwe schepping geworden. En willen we de Here dienen, maar toch wonen we nog steeds in die oude natuur. En daarom worstelen we ook zo vaak, net als Paulus dat zegt. De dingen die ik wil doen, die doe ik niet. En de dingen die ik niet wil doen, het lijkt wel of het vanzelf gaat, hè. En hier, vanuit die prachtige beschrijving van God, lijkt het opeens naar beneden te zakken. Maar zo zijn wij, zo zijn onze vaderen geweest en zo zijn wij, halsstarrig, opstandig, eigenwijs. En je zou haast denken, en dan houdt het hier op. Maar er komt een andere maar. In het tweede gedeelte van vers 17. De eerste maar in vers 16 is negatief. Dat laat zien hoe wij zijn. Maar in 17, de helft van vers 17. Maar, dat is weer een andere maar. Er komt in dit gedeelte steeds twee typen van maar terug. Eentje van negatief en de ander van positief. Maar u bent een God. Waar komt dat uit vandaan? Vanuit die schuldbelijdenis. En dan komt die erkenning, maar u bent een God die menigvuldig vergeeft. Dat betekent dat God vergevingsgezind is. U bent genadig, barmhartig, geduldig, rijk aan goede tierenheid. U hebt hen niet verlaten. Wat een bijzondere kennis van God. En weet u, dat hebben we nodig. De wetenschap wie God is. God is niet alleen liefde. God is rechtvaardig, hij is heilig. Maar hij is ook degene die gaarne vergeeft. Hij is genadig, barmhartig, geduldig, rijk en goede tierenheid. En dan staat er, u hebt hen niet verlaten. Dat staat in het licht van de groep die God verlaten had. En daar zien we Gods trouw in dit hoofdstuk terugkomen. En dan vers 18, dan laat hij zelf zien hoe groot die genade van God eigenlijk is. Zelfs, moet u opletten, zelfs toen ze voor zichzelf een gegoten kalf gemaakt hadden en zeiden, dit is uw God die u heeft doen optrekken uit Egypte en grote godslasteringen hadden gepleegd. Dat laat zien dat die genade van God, die is wie hij is. Die is niet afhankelijk van wie wij zijn. Dat is wie hij is. En zelfs, het lijkt wel of ze hier willen zeggen, nou, verder kan je toch eigenlijk niet gaan, hè? Zelfs dat als je een gouden kalf maakt en tegen dat ding zegt wat je zelf hebt gemaakt, dit is God. Nou, dan ben je toch op je diepste punt. En dan laten ze hier zien, en zelfs al ga je zo diep, God blijft getrouw. Zelfs toen ze dat gedaan hebben. Vers 19. Hebt u hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten in de woestijn. Hij bleef getrouw. Dat is zo bijzonder. Dat geeft ons niet de ruimte en de vrijheid om te doen en laten waar we zin in hebben. Want ach ja, God is toch getrouw. Nee, we hebben ook gezien dat ze daardoor ook 40 jaar door de woestijn hebben moeten zwerven. Door al die ongerechtigheden. God straft. Maar hij verlaat niet. En dat is zo bijzonder wat we hier zien. U hebt hen in uw grote barmhartigheid toch niet verlaten. En dan komt er een hele opsomming. Dat hij met de wolk- en vuurkolom bleef hij hen leiden. Hij gaf zelfs zijn geest om hen te onderrichten. Vers 20. Dan staat er, in 40 jaar heeft hij hen in de woestijn onderhouden. Ze hadden geen gebrek, hun kleding raakte niet versleten en hun voeten waren niet opgezwollen. Zo zorgde God voor zijn volk. En dan sluiten ze die periode af en dan gaan ze in vers 22 naar het beloofde land. U hebt hun koninkrijken en volken gegeven. Ze hebben gegeten, werden verzadigd en leefden in weelde door Gods goedheid. En je zou denken, en nu gaat het weer goed. Ze zijn gekomen in dat beloofde land. Ze genieten van het leven, ze genieten van de rijkdom. Ze zijn waar God ze altijd had willen hebben. En dan komt toch weer vers 26. Zij zijn echter ongehoorzaam geworden en zijn tegen u in opstand gekomen. En ze hebben uw wet verworpen en uw profeten gedood, die bij hen hebben getuigd om hen tot u te doen terugkeren. Zo hebben zij grote godslastering gepleegd. U hebt hen overgegeven in de hand van uw tegenstanders. En die hebben hem benauwd. En je zou haast weer denken, en dan is het weer afgelopen. Maar dan in vers 27, weer zo'n woordje maar. Maar, als zij ten tijde van hun benauwdheid tot u riepen, hoorde u hen vanuit de hemel en gaf u hen overeenkomstig uw grote barmhartigheid verlossers, die hen uit de hand van hun tegenstanders verlosten. Het lijkt alsof ze het boek Richteren willen aanhalen en laten zien, die periode is daar ook weer. Elke keer verlaten ze, maar vanuit de benauwdheid riepen ze tot God en God is daar weer. Dat is zo schitterend om te weten dat al gaan we door moeites heen, al ga je door een strijd heen vanwege de hele corona gebeuren, vanuit die benauwdheid, als je roept tot de Heere, dan antwoordt Hij, dan is Hij daar. En dan wil Hij die rust en die vrede in je hart geven. Wat je soms zo nodig hebt in die omstandigheden. Hij is er altijd. En als je hem aanroept, dan luistert hij. Dan is hij daar. Maar wat staat er dan vers 28? Weer een woordje maar. Maar als zij rust gekregen hebben, dus als God gewerkt heeft, deden zij opnieuw wat kwaad is voor zijn aangezicht, voor uw aangezicht. En dan gaf God ze weer over in de hand van de vijanden en heerste dan weer over. En als ze zich dan bekeerden en tot u riepen, hoorde u vanuit de hemel en redde hen vele malen overeenkomstig uw barmhartigheid. En dat woord barmhartigheid is door dat hele hoofdstuk heen geweven. Te weten dat we een God hebben die barmhartigheid is. En nogmaals, dat zegt niet, dus dan kun je vrij zondigen. Nee, als je dat beseft, dan wil je niet zondigen. dan wil je deze God eren, die wil je loven, die wil je prijzen met alles wat in je is. En dan lezen we verder in dat hoofdstuk ook dat de Heere continu met dat volk bezig is. Hij vermaant hen, maar ze luisteren niet. Ze verharden hun nek en dan is hij geduldig en hij waarschuwt ze. Vers 30, vele jaren bent u geduldig geweest ten opzichte van hen. En hebt u hen door uw geest gewaarschuwd, door de dienst van uw profeten. Maar ze namen het niet ten oren. En toen was de maat vol. Toen hebt u hen, staat er zo mooi, toen hebt u hen in de hand van de volken van de landen overgegeven. De ballingschap. Daar is zo een enorme tijd aan vooraf gegaan. God is zo lang geduldig geweest. Maar wie hij is, is niet opgehouden. Ja, hij heeft ze overgeleverd. De 10 stammen aan de Assyriërs, de 2 stammen aan de Babyloniërs. Maar dan staat er in vers 31, maar door uw grote barmhartigheid hebt u hen niet vernietigd. En hebt u hen niet verlaten, want u bent een genadig en barmhartig God. Een hele opsomming. Die begint met een erkenning, een lofprijzing, een oproep, sta op, loof de Heere. Dan van Genesis, dat hij is de schepper van Abraham, van Egypte, de woestijnreis, het beloofde land, tot in de ballingschap. En elke keer de erkenning, maar u God bent barmhartig. En waar willen ze daarmee naartoe? Nou, dat laat hier vers 32 zien. Wel nu. Het lijkt wel of ze tot een conclusie komen. Een afronding van de erkentenis, van de schuldbelijdenis. Wel nu, onze God. O grote, geweldige en ontzagwekkende God, die het verbond en de goedertierenheid in acht neemt. Laat al de moeite die ons heeft getroffen niet gering zijn voor uw aangezicht. Onze koningen, onze vorsten, onze priesters, onze profeten en onze vaderen, heel uw volk, vanaf de dagen, vanaf de koningen van Assyrië tot op deze dag. U bent echter rechtvaardig geweest in alles wat ons overkomen is. Want u hebt getrouw gehandeld, maar wij hebben goddeloos gehandeld. En zo gaat hij door in de verse 34, 35. En nu komt de vraag, zie heren. Dus met wel nu is een afronding van de erkenning en de schuldbelijdenis. Wel nu is de petitie indienen. Dit is wat we vragen van u. En dan komt het, zie vers 36, zie staat er hier, vandaag zijn wij slaven. En het land dat u aan onze vaderen hebt gegeven om de vrucht en het goede daarvan te eten, zie, wij zijn slaven daarin. De opbrengst ervan verschaft veel rijkdom aan de koningen die u over ons aangesteld hebt, vanwege onze zonden. Zij heersen over onze lichamen en over onze dieren naar hun goeddunken en wij zijn in grote benauwdheid. En dan lijkt het gebed helemaal geen slot-einde te hebben. Het lijkt of het hier bij ophoudt. Maar er is een erkenning dat ze niet vrij zijn. Er is een erkenning dat ze in slavernij leven. Ja, er is een groep teruggekeerd, maar die leeft nog niet in die vrijheid. En daar is die vraag naar, ze zeggen we vandaag, zie vandaag, heren, dit is de situatie waar we in verkeren. En zo mogen wij dat ook met alle vrijmoedigheid zeggen. Heere, zie, dit is de situatie waarin ik verkeer, waarin wij verkeren, waarin ik in mijn werk verkeer, mijn gezin, mijn kinderen op school. Zie, dit is de situatie. En we zijn in benauwdheid. Dat sluiten ze mee af in vers 37. We zijn in grote benauwdheid. Nou, als we Romeinen 6 lezen van de brief van Paulus aan de Romeinen, dan gaat dat ook over slavernij. Maar een hele andere slavernij. Niet een slavernij omdat we onder de heerschappij van andere landen zijn terechtgekomen. Alhoewel, soms heb ik het idee dat Nederland onder de slavernij van Brussel ligt. Brussel bepaalt wat er moet gebeuren. We hebben dan misschien wel een stemmetje erin. Maar we merken dat verschillende landen ook onder een soort slavernij liggen. Maar hier gaat het over een andere slavernij en dat is de slaaf van de zonde. Maar als we dan hoofdstuk 6 vers 17 en 18 lezen, dan staat er zo prachtig: maar God zij dank. Paulus zegt niet: kijk eens hoe ik dit overwonnen heeft. Hij zegt nee, maar God zij dank. U was wel slaaf van de zonde, maar nu bent u van harte gehoorzaam geworden aan het voorbeeld van de leer waaraan u overgegeven bent. En vrijgemaakt van de zonde bent u in dienst gemaakt aan de gerechtigheid. En wie dienen we dan in die gerechtigheid? De Heere. Dezelfde Heere waarover we lezen in Nehemia hoofdstuk 9. Dan wil je toch ook weten wie hij is. En juist door die geschiedenis en door het lezen van Nehemia hoofdstuk 9 krijgen we weer zo'n prachtig beeld over wie God is. Maar je krijgt ook een beeld hoe de mens is. Maar dat je altijd bij de Heere mag terugkeren. Wij zijn geen slaven meer. En dan terug naar Nehemia hoofdstuk 9. En dan lezen we daar in het laatste vers: op grond van dit alles. Op grond van dit alles. En het is heel vreemd wat hier gebeurt. Sluiten wij een vaste overeenkomst en stellen die op schrift met het zegel van onze vorsten, levieten en priesters. En dan schrijven ze in hoofdstuk 10 dat nieuwe verbond. En wat gaan ze doen? Ze gaan beloftes maken die ze waarschijnlijk, nou je kunt wel zeggen zeker, niet na kunnen komen. Want ze zeggen bijvoorbeeld in hoofdstuk 10 vers 30, wij zullen onze dochters niet aan de volken van het land geven. Hebben ze wel gedaan. Vers 32, wij leggen onszelf de geboden op dat wij een derde sikkel per jaar zullen geven door de dienst van het huis van God. Daar zijn ze tekort in geschoten. Vers 35, wij nemen de verplichting op ons, de eerstelingen van onze grond en eerstelingen van elke vrucht, van elk boomjaar, van elke boom jaar op jaar naar het huis van de Heere te brengen. Zijn ze tekort ingeschoten. En zo gaan alle beloftes die ze maken in hoofdstuk 10 schieten tekort. Maar waar kwam dat door? Omdat er staat: op grond van dit alles sluiten wij een vaste overeenkomst. Nou, menigeen van ons kan terugkijken in zijn leven dat u goede voornemens had voor het nieuwe jaar. Ik doe er helemaal niet meer aan. Ja, ik heb één goed voornemen, dat ik geen voornemen neem. Want ik leg mijn eigen een last op. Nee, mijn voornemen voor het nieuwe jaar is: ik stop met roken. En een week later sta je in de schuur, sta je eerst de peukje weer te roken. Of ik ga minder drinken, want het is een gewoonte geworden. En voor je het weet zit je weer terug in die gewoonte. Wij besluiten. Weet u wat had moeten gebeuren in vers 10? Heren, net als Job. Heren, wij leggen de hand op ons mond. Want wie zijn wij in het licht van uw grootheid? En dan zou de verootmoediging, die zou uit moeten lopen in een schuldbelijdenis met tranen, met verdriet. Dat je zo een geschiedenis moet brengen in het licht van een groot God. Het is niet op grond van dit alles sluiten wij een verbond. Als onze redding afhankelijk zou zijn van wat wij God beloven, dan ben ik de eerste die verloren is. Maar ik ben niet gered op grond wat ik God beloof. Ik ben gered op wat de Heere God belooft in de Redder, in zijn Zoon. Want dat is het geweldige, dus de geweldige boodschap die wij hebben, is dat wij geen verbond met God hoeven te sluiten. Maar dat de Heere in zijn barmhartigheid, door het volbrachte werk van de Heere Jezus, een verbond sluit met een ieder die zich bekeert, die gelooft en die wederom geboren wordt. Zo heb je deel aan dat nieuwe verbond. Dat is niet wat wij doen, maar dat is God wat met ons doet op grond van het geloof. En daarom, waarom ging het fout met het volk? Opdat zij sloten een verbond. Maar je moet afhankelijk van Gods verbond zijn. Afhankelijk van wat Hij heeft gedaan. En daaruit van leren te leven. Ik leef niet om deel te worden van het nieuwe verbond, maar omdat ik in de doorgenade in dat verbond ben opgenomen, is mijn verlangen om daarvan uit te leven. Dat is heel wat anders. Dat is de Bijbelse richting. De religieuze richting is andersom. Doe maar eerst zoveel mogelijk je best in de hoop dat. De Bijbelse richting is, geef eerst maar toe dat je het helemaal niet kan. En dan openbaart God zijn barmhartigheid, zijn genade in het volbrachte werk van de Heere Jezus Christus. En dat nieuwe verbond, dat is gefundeerd op zijn werk. En dat wil God ons in ieder geven. Ook in dit nieuwe jaar hoeven wij geen beloftes te maken. Kunnen we beter gewoon eerlijk zijn en oprecht zijn. Heer, ik schiet hier weer tekort. Heren, ik heb hier zo uw leiding en uw hulp in nodig. En hebben we gelezen, dan is hij barmhartig, dan is hij genadig, dan is hij geduldig. En dan gaat hij ons daarin helpen. En hoe kun je dan dit nieuwe jaar ingaan? Nou, met vers 5. Sta op. Sta op. Ga niet moedeloos zitten. Hoe moeten we dit jaar? Sta op. En in de kracht van de Heer, loof de Heere uw God van eeuwigheid tot eeuwigheid. Daar past 2021 ook in. En laat men zijn heerlijke naam loven die boven alle lof en prijs verheven is. Als dat uw verlangen is om dit jaar in te gaan, dan staat u goed. Staat u vast. Want dan staat u op het fundament wat Jezus Christus gelegd heeft. En dat is het fundament waarop wij verder met elkaar mogen bouwen. Zullen we de Heere God daar samen voor danken. Vader, we komen u danken voor dit prachtige schriftgedeelte van zo lang geleden. Heere, waar in een chronologische wijze uw werk, uw wonderlijke werk, Heere, opgesomd wordt. Heer, dan bid ik zo dat u dat ook in ons eigen hart legt, dat we die geschiedenis ook kennen. En zo niet dat we hem ook willen leren kennen. Hoe is dat allemaal met elkaar verweven? Omdat we daar uw grootheid, uw barmhartigheid, uw genade, uw langmoedigheid, uw werken in mogen zien. Vader, laat ons niet komen tot diezelfde hoogmoed Dat we gaan zeggen, en wij sluiten een verbond. En wij beloven, en wij zullen. Maar dat we belijden, Heere, wie zijn wij? Wij schieten in alles tekort. Maar door uw genade, door uw werk, door het woord en door de geest en door de gemeenschap der gelovigen, kunt u ons vormen naar dat beeld van uw Zoon, de geliefde. Heer, dat het uw werk is. Niet ons werk, maar uw werk door alles heen. Dank u wel dat deze geschiedenis laat zien dat u inderdaad trouw bent. Dat u niet verlaat. Zelfs, staat er, zelfs, al gaat een mens zo diep dat hij u verloochent, u blijft dezelfde. En dat we daaruit vandaan altijd tot u terug mogen keren. Vader, ik wil u zo bidden dat u ons daarmee bemoedigt. En als we dit hoofdstuk misschien straks thuis of vanmiddag opnieuw lezen, dat u daardoor uw geest laat zien, kijk, dit is wie ik ben, ook voor jou, ook voor u. En dat het ons hart bemoedigt. Wij staan ook voor een nieuw jaar. Heer, en we kunnen zoveel dingen beloven, maar niemand van ons weet wat dit jaar brengt. Maar één ding weten we wel, dat u van eeuwigheid tot eeuwigheid dezelfde bent. U verandert niet. Nee, onze wereld verandert. U verandert niet. Nee, wij veranderen. U verandert niet. U bent dezelfde God. En dank u wel dat wij u door uw Zoon, de Heere Jezus Christus, hebben mogen leren kennen. Want de Heere Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien. De Vader en ik zijn één. En dank u wel dat we door genade, door het geloof in u geborgen zijn. Heere, wees zo met ons. Ga met ons, Heere, deze dag, dit jaar in. Heere, en leid ons op de weg die u van tevoren hebt voorbereid. Zodat we wandelen, Heere, overeenkomstig uw wil voor in ieder van ons leven. En zo bidden we dat uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus. Amen.